Welkom allemaal bij de Cardano Kroeg podcast. Pak je favoriete drankje, zet jezelf comfortabel neer en maak je klaar voor een gezellige en informele kijk op de wereld van Cardano. Mijn naam is Robin en samen met mijn mede-kroegtijgers Harm-Jan en Steven duiken we in de laatste nieuwtjes, boeiende discussies en verrassende verhalen uit de Cardano gemeenschap. En voordat we beginnen willen we je laten weten dat als je geniet van deze Cardano Kroeg podcast en ons wilt steunen, je een donatie kunt sturen aan onze EDA-handle Cardano Kroeg. Elke bijdrage, groot of klein, helpt ons om deze podcast te blijven verbeteren. En nou gaan we snel beginnen. Daar zitten we weer. En vandaag gaan we het hebben over de historie van blockchain. De evolutie.
De historie van blockchain.
De evolutie. Ja.
Gaaf.
Dus evolutie. Ja. Ja, we zitten natuurlijk nog volle bak in de evolutie. Want we zijn pas, 2008, eerste minste lancering van Bitcoin. Dus 15 jaar zijn we onderweg.
2008.
Ja, kijk.
Ja, dus maar we gaan eens kijken van wat er in die afgelopen jaren is gebeurd en waarom dan bepaalde dingen natuurlijk gekozen zijn. Dus we hebben de eerste, de tweede en de derde generatie crypto of misschien blockchains die op dit moment bestaan. En om af te trappen, Harm-Jan, hoorde ik dat jij een mooie stelling weer voor ons klaar had staan.
Ja, ik heb wel een leuke stelling klaarstaan voor jullie. In ieder geval een leuk dilemma. Vorige keer heb ik dat gevraagd aan jullie van nou, private blockchain of public blockchain. Nou, jullie zijn unaniem voor de public blockchain. Al is een private blockchain natuurlijk ook een nodig om voor de use cases. En ik heb er nu nog vier. Vier voor deze hele aflevering doen we tussendoor elke keer eentje. En Robin en Stefan het volgende. We gaan het nu even hebben over de supply. De voorraad van munten. En elke blockchain die heeft een coin gekoppeld. En daarop zit een bepaalde hoeveelheid. En wat vinden jullie? Ongelimiteerde hoeveelheid of vaste gestelde hoeveelheid? Robin.
Lastig.
Ja.
Hele lastige vraag.
Ja. En jij, Steffen? Ja, dan kan Robin even nadenken, want ik zie hem kraken. En jij, Steffen?
Lastige vraag.
beide hebben voor's en tegens.
Oké. Okay. Beginnen we bij de voor's van een ongelimiteerde supply? Of wil je bij de voor's beginnen van de ja.
Bij de vastgestelde. Ik vind, kijk, wat je op dit moment als voorbeeld kan je dan eigenlijk beter voor je eigen beeldvorming Bitcoin en Ethereum naast elkaar pakken.
Ja.
Waarom? Ethereum heeft geen vastgestelde supply. Want dat werkt op basis van hoeveel transacties die er worden gedaan natuurlijk. En dan worden bepaalde tokens worden dan geburnt als transactiefee. En er worden ook weer bepaalde tokens gemint wanneer er nieuwe bloks worden toegevoegd natuurlijk door staples. Door validators. Aan de andere kant heb je Bitcoin, die natuurlijk met een 21 miljoen vaste supply. Een vaste supply geeft een stukje zekerheid natuurlijk, als het ware. Dat je
weet waar je aan toe bent, hè?
Ja, je weet waar je aan toe bent. En je weet dat er nooit iemand kan gaan zijn die natuurlijk zegt van ik ga extra coins toevoegen. Het gevaar daarvan is wel, wat je nou op dit moment in Bitcoin ziet, is dat je steeds meer mensen die daar al over filosoferen. Nou, dat we over een x aantal jaar dat de mining vergoedingen, dus de vergoedingen voor de validators op het netwerk, dat die niet meer voldoende toereikend gaan zijn om dus het netwerk veilig te kunnen blijven houden. En dat is natuurlijk wel een reëel gevaar voor het Bitcoin-netwerk. En wat ook samenhangt met een vaste supply. Aan de andere kant, als je een niet-vaste supply hebt, net als bij Ethereum, dus een flexibele supply, die dus door middel van gewoon standaard fees voor minting en dat je een schema hebt waarbij er wordt geburnt, heb je daar wel een stukje extra flexibiliteit in. Echter is het lastig, ook wel weer, om natuurlijk voor de toekomst goed vast te stellen waar die totale supply nou heen gaat. En of je nou met inflatie of deflatie of hoe dat gaat werken. Dus er zitten voor's en tegens aan beide.
Ja, precies. En vooral dat inflatie en deflatie, dat is een interessante kwestie. Vooral natuurlijk als we kijken naar het heden in ons dagelijks leven met het fiat geld, om het zo te zeggen. Met de dollar en de euro die steeds minder waard worden. door het bijdrukken daarvan, extreem veel bijdrukken. En dat is dus eigenlijk wel een vraagstuk van, is het nou ongelimiteerde supply, is het nou prettiger wat je dus eigenlijk met de dollar hebt, want het kan gewoon bijgedrukt worden en de gevolgen zie je, of wil je liever een vastgestelde supply hebben, wat bijvoorbeeld Cardano heeft, 45 miljard.
Maar als je ze mij zou moeten vragen, zeg pistool op je hoofd.
Nou.
Dat is een uitdrukking. Hè? Niks.
Zo is het. Ja, zeker.
Maar pistool op je hoofd, vaste supply, zou ik zeggen.
Ja.
Steven, wat denk jij?
Ik ben het ermee eens. Ongelimiteerde supply geeft u inflatie. Dus je tokens...
Het kan ook andersom werken, hè? Dat het dus geburnt kan worden.
Een ongelimiteerde supply stimuleert u om uw coins te gebruiken. Een mogelijk effect van een vaste hoeveelheid tokens is dat mensen, gelijk bij Bitcoin, denken van ja, er is een vaste hoeveelheid, er gaan er nooit bij komen, dus de waarde moet wel stijgen. Dus ik ga ze houden en ik ga ze niet gebruiken en transacties mee doen en Lambo's mee kopen. Mm-hmm. En, dus een ongelimiteerde supply geeft wel meer neiging om je coins te gebruiken, wat ook zijn voordeel heeft. Beide, ik weet niet of er een 100% juist en een 100% fout antwoord is.
Nee, maar het is ook niet om juist, het is meer om je eigen gevoel, hè? Waar voel je je comfortabel bij? Ik ben dat altijd wel benieuwd hoe de ander daarnaar kijkt. Maar goed, daar is best wel een lang dilemma.
En wat denk jij zelf dan, Hermjan?
Ja, nee, ik ben iemand van, ik wil graag de zekerheid hebben. Dus dan is het een fixed, of in ieder geval vastgesteld supply. En dat de tokenomics gewoon inzichtelijk zijn. Welk deel van het totaal zijn vastgezet en waarvoor.
Ja.
En dat heb ik dan even kijken. Bij Cardano is dat gewoon heel erg duidelijk. En dat brengt gewoon voor mij, als ik in het Cardano-netwerk aan de slag ben, heel veel zekerheid met zich mee.
Want
ik word niet meer verrast. Ik hou niet van verrast te worden in dat stuk.
Ja, want wat een vaste supply natuurlijk ook, tenminste de fees of de rewards voor de miners of voor de stakepools, die nemen natuurlijk na verloop van tijd af. Dat bij Cardano. En ik weet niet hoe dat precies bij Ethereum zit, of dat ook zo is, of dat die rewards... Dat is natuurlijk een hele andere dynamiek dan, hè? Want je hebt natuurlijk die...
Als de rewards bij Ethereum moeten gehaald worden uit de fees, dan wil ik bij stakepool operator zijn daar, hoor.
Ja.
met die hoge fees.
Ja, precies. Ja, de gas fees inderdaad. Maar goed. Hey, jongens, we gaan snel door met het hoofdonderwerp. Eens even kijken, want we gaan het hebben over de evolutie van blockchain. Harm, wil jij mij eens iets vertellen over het ontstaan van blockchain?
Ja, eigenlijk hoe ik het meegekregen heb, en ik denk dat er heel veel mensen een andere visie daarop hebben. Maar we hebben natuurlijk het stukje die banken die in 2008 omvielen. Dat eigenlijk de start was om te zeggen van, hey, dit willen we anders, dit willen we niet meer. En dat in 2008, daarvoor natuurlijk al geschreven in een white paper, voor de eerste keer gemint is. En het ontstaan blok, het Genesis blok zoals we dat kennen, het eerste blok op de Bitcoin blockchain werd op 3 januari 2009 werd dat gemaakt. En dat is eigenlijk de start. En Steffen, door wie is Bitcoin gemaakt?
Weet je? Ja, ik ben Satoshi, hè? Dat is duidelijk.
Staat erom bekend dat je het niet kenbaar maakt, dat is
een goede vraag. In die heel veel mensen bezighoudt, denk ik, want als je kijkt naar de koers van Bitcoin, of wat ze alleszins gestaan heeft, dan is Satoshi moest hem zijn nog toegang hebben tot zijn wallet. Ergens in de miljarden rijk. Dus goede vraag. Wie dus? Ja.
Maar, Satoshi Nakamoto.
Wie was die? Satoshi was natuurlijk een soort van pseudoniem voor een persoon die op een forum, hè, op een crypto-technisch forum, zeg maar. De mensen die zich de hele dag toen al in die tijd al bezig hielden met cryptografische beveiliging, et cetera.
Ja, een white paper had hij daarin geschreven. En dat is wel gaaf als je dan zo ver vooruit kan denken op die manier, maar goed.
Maar wat was dan de grote ontdekking van Bitcoin? Kun je daar antwoord op geven?
Wat was dan de grootste? Ik ben wel mysterieus vandaag, Robin.
Ja, wat was nou de grote, de grote innovatie die het brengt?
Ik denk de manier waarop Bitcoin opgebouwd is, was best wel revolutionair op dat moment. En nog altijd eigenlijk.
Misschien stel ik het te ingewikkeld. Ik denk, kijk, waar het natuurlijk over gaat, is dat we op dat moment gewoon, wat creëerden we al, wat het digitale schaarste hebben we uitgevonden als het ware. We hebben het dubbel spending probleem is opgelost. Dat is eigenlijk hetgene wat Bitcoin heeft voortgebracht, wat het in de basis is, naar mijn idee. Of crypto.
Ja, klopt.
Ja.
Maar
dus met andere woorden, zaken kunnen niet meer tot in oneindigheid worden gekopieerd, et cetera. Dus dat is, naar mijn idee wat het is, maar goed. Zullen we gelijk doorgaan naar de tweede generatie? Want iedereen denkt dat het meestal.
De eerste generatie is dus Bitcoin. En Bitcoin is alleen nu even het uitwisselen van. Nou, ik geef jou één Bitcoin en dan kan ik iets verkopen. Ik wil je uitwisselen van Bitcoins onderling. En daar goederen verkopen, bijvoorbeeld.
Ja, precies.
Dat is eigenlijk in de korte versie, toch?
Ja, naar mij inderdaad. Nou ja, kijk, dat is het. Kijk, in het begin, wat er natuurlijk bovenaan de Bitcoin whitepaper stond, is een peer-to-peer electronic cash system. Dat is natuurlijk wat in de basis is gebeurd. Dus het is een manier van digitale cash. Het is meer vergelijkbaar met cash dan dat het natuurlijk met normaal bankgeld is.
En rechtstreeks, zonder dat er een centrale partij tussen zit, decentraal. En wat ik zeg in het begin, aan de aanleiding van die bankencrisis, was dit het moment om te lanceren, om te zeggen, dat willen we niet meer, die banken zijn niet te vertrouwen, we hebben Bitcoin nodig.
Ja.
En dat is dan de generatie 1 waar het mee begon. Nou, jij zei het net al, en nu verder dan, want het is geëvolueerd in de afgelopen jaren, en toen was er een groepje, en dat dacht van, hey, maar Bitcoin is dus alleen maar het uitwisselen van Bitcoins, we willen ook nog zorgen dat je er slimme applicaties, decentrale applicaties op kan gaan bouwen. Wat kan toen?
Ja, want dat is het, hè. Kijk, je hebt dan digitale schaarste heb je ontdekt eigenlijk als het ware. En toen dachten mensen natuurlijk van, hey, het is digitaal, dus als het digitaal is, is het programmeerbaar. Dus dan gaan er van allerlei slimme koppen, die gaan dan aan de gang. Waaronder dus onze founder van het project waar wij hier natuurlijk het meeste voor bijna 100% op focussen, Cardano, Charles Hodgkinson, Vitalik Buterin en een aantal anderen, weet je ook weer, de jongen van Polkadot.
Polkadot, ja. Voor mij altijd een onbekende naam, maar... Gavin Wood.
Gavin Wood en nog een aantal, die zochten elkaar op. Die dachten van, daar kunnen wij wel wat mee, hè? Dus kan jij daar iets over zeggen, Steven?
Ja, weet je, het is ook een beetje, Bitcoin was Bitcoin en de hele community heeft zich daar jaren rond gevormd. Maar Bitcoin wou eigenlijk niks anders doen, hè. Bitcoin had kunnen evolueren. Bitcoin wars en block wars zijn hele toestanden geweest in de Bitcoin community en forks en toestanden.
Ja.
Maar ja, Bitcoin wou Bitcoin blijven en wou niet evolueren. En ja, goed, dan komen er andere dingen, hè?
Ja, precies. En dat is het, hè. Ik bedoel, van, even los van de forks wat je zegt, de afsplitsingen van Bitcoin, Bitcoin Cash onder andere. Maar dat, ik zie Bitcoin nog echt als een heel statisch iets. Het is prima, het is de moeder van alle crypto's op dit moment nog steeds. Maar je kunt er geen, rechtstreeks op layer 1, op de hoofdlaag, geen decentralized apps maken. Door middel van smart contracts. En dat kan op Ethereum kan dat dan wel. En dat is dan die generatie 2 waar we het over hebben.
Ja, ja. Want toen Ethereum was geboren, wat konden we toen? Tenminste, wat voor zaken, je zegt dApps, maar wat voor dApps heb je het dan over? Wat kan je met Ethereum? Wat is het verschil met Bitcoin?
Ja, op zich, eigenlijk is de blockchain programmeerbaar gemaakt. Bitcoin hield vast aan de manier van werken die ze hadden. En dat is heel beperkt. En dat mag, er is niks mis mee. Maar het is, als er code kan geschreven worden en daar kunnen voorwaarden toegevoegd worden aan transacties en daar kunnen van allerlei plezante dingen gebeuren, dat heeft ook zeker zijn use case. Dus dat is mogelijk geworden met Ethereum.
Ethereum, ja. En voorbeelden daarvan zijn natuurlijk de DEX'en, zoals we dan kennen. Hè? Uniswap is daar een van die heel groot is geworden. De onafhankelijk gedecentraliseerde swap-platform om te zorgen van, nou, ik wil mijn ETH's of mijn USD's, T's, omzetten naar andere tokens op het netwerk. Want dat is eigenlijk een beetje het volgende, Robin. Je kan ook tokens creëren op het Ethereum netwerk. Ja. Dus je eigen, je kunt het een beetje zien als je eigen munt creëren op het Ethereum netwerk. Moet je wel een smart contract voor schrijven trouwens. Dus je moet wel enige kennis hebben om een token te lanceren. En dat smart contract kan natuurlijk, smart contract kan er ook natuurlijk nog wat haken in ogen aan zitten. Als je dat niet goed afdekt en niet goed in elkaar zet, dan kunnen daar ook nog wat bugs in zitten en dan kan het ook wel eens een keer misgaan. Is ook wel eens een paar keer gebeurd op Ethereum. Maar het grote verschil tussen Bitcoin en Ethereum, ja, waar we misschien een andere keer even dieper op moeten hebben, is dat Ethereum maakt gebruik van het accountmodel en niet het UXTO-model.
Ja, ja.
En wat kan je iets over vertellen, Steffen?
Ja, dat was inderdaad misschien een mooie aanvulling.
Ja. Oh, stel op.
Steffen is even. Is stel op mute, inderdaad. Ja, daar is hij weer.
Ja, we zijn er. Dus moeilijk voor kort samen te vatten. Het accountsmodel is eigenlijk één grote database waar dingen moeilijk tegelijkertijd kunnen gebeuren.
Ja, inefficiënt.
Ja, inefficiënt. Het is zo, je hebt geen mogelijkheid om verschillende transacties tegelijkertijd uit te voeren als ze niks met elkaar te maken hebben. En dat kan in het UTXO-model van Bitcoin en van Cardano wel. Iedereen heeft eigenlijk zijn lokale portefeuille, zal ik maar zeggen, en kan transacties doen zonder de status van de rest van de blockchain en van de andere wallets te doen. En dat kan bij Ethereum niet de global state, de globale status van de blockchain moet gekend zijn voor transacties uit te kunnen voeren. En dat heeft zijn beperkingen.
Ja, nee, precies. Kijk, een account-based model is natuurlijk heel erg vergelijkbaar met hoe op dit moment het banksysteem natuurlijk werkt. Hè? Dus jij hebt een account nou, bij de ING of bij de Rabo of in België bij de KBC. En achter jouw naam of rekeningnummer staat natuurlijk een bedrag, staat van dat is jouw saldo. En een bank moet natuurlijk eerst weten van wanneer wat jouw saldo is na de transactie die jij graag wilt uitvoeren. Ja, voordat hij een volgende transactie kan gaan doen, omdat hij dat continu moet gesetteld worden. Een UTXO-model werkt natuurlijk meer op een grote portemonnee, vol met briefjes erin. Dus een hele serie briefjes erin. En op elk brief staat een nummer, zoals dat natuurlijk ook is met cashgeld. En jij kan natuurlijk, als je zegt van, nou, ik heb 10 tientjes in mijn portemonnee en ik wil 3 mensen tegelijkertijd betalen. En ze krijgen allemaal een tientje van mij, dan kan ik iedereen direct een tientje geven. In één transactie kan ik iedereen een tientje geven. Nee, door 1 handeling te doen, 1 keer die portemonnee in mijn broekzak te pakken. Zonder dat ik elke keer hoef te denken van, hey, ik heb een tientje aan Armian. Armian, moet ik eerst wachten tot ik wisselgeld krijg? Of dat ik nog iets... Oké, wat is mijn saldo dan? Dan een tientje aan Steven. Nee, je kan het allemaal... Dat betekent dus dat dat briefje staat als het ware, staat centraal. Staat centraal op de blockchain en niet de account. Zeg maar dat briefje. Dus het geld staat centraal in plaats van de account.
Precies.
Dat is mijn interpretatie.
Ja, en die smart contracts, hè, dus om applicaties daarop te lanceren, dat is een enorme vlucht genomen in Ethereum. Ja. Daarom is Ethereum ook zo groot, zo bekend. Maar heeft ook zijn haken en ogen.
Noem maar eens
even. Ook sowieso, ja, om door de bril van de gebruiker te kijken, zijn de fees. En als ik een transactie wil gaan doen op het Ethereum-netwerk, en dan pak ik ook nog even een token erbij, dat is ook altijd verhogend qua de kosten die dat meebrengt om een transactie te doen op het Ethereum-netwerk. Met ERC20 tokens is gewoon aan de hoge kant. En dat zou mij belemmeren, zeg maar, als gebruiker om dat te gaan gebruiken, als er andere modellen zijn die efficiënter zijn en goedkoper.
Ja, want een voorbeeld is natuurlijk ook Polygon, hè? Op dit moment op nummer 10 bij CoinMarketCap, maar werkt eigenlijk natuurlijk als een soort van sidechain op Ethereum, hè? Een scaling model.
Ja, aanplakmodel, ja. Dat kun je het ook zien, ja. En weet je, doet het ook hartstikke goed en zal waarschijnlijk een aantal nukken van het Ethereum-netwerk op gaan lossen. Maar uiteindelijk, volgens mij, is dit een mooi bruggetje naar, zitten we in de generatiemodus. We hebben blockchain is dan generatie 1, Ethereum generatie 2, waarin veel mogelijk is, maar niet zo efficiënt. Als Bitcoin bijvoorbeeld werkt met zijn transacties. En wat heeft Cardano nu gedaan? Dat zie ik als mijn generatie 3. Hè. Niet iedereen is het daarmee eens. Dat respecteer ik ook zeker. Maar als je de veiligheid hebt van Bitcoin, van de blockchain, de efficiëntie van de Bitcoin blockchain en de slimmigheid van de Ethereum blockchain, dus de smart contracts, als je dan generatie 1 en 2 bundelt, dan kom je eigenlijk wat mij betreft bij generatie 3 uit Cardano.
Ja.
Die maakt gebruik van het extended UXTO model en proof of stake. Daar heb ik zo meteen ook nog even een dingetje over. En die kan ook smart contracts maken. En dat is eigenlijk een beetje bij het volgende dilemma kom ik dan eigenlijk uit. Voor jou Robin en Steven. Proof of work of proof of stake consensus mechanisme? Robin. Of Stefan mag eerst als
hij blijft. Het blijft hier nog heel even ratelijk. Stefan, pak jij deze eerst eens op? Anders dan.
Ik ga voor proof of stake. Ja, ik vind het een beter model en de veiligheid, de extra veiligheid die proof of work biedt of beweerd wordt dat die biedt, daarvoor heb ik nog geen noodzaak gezien in proof of stake blockchains. Dus ik heb nog niet echt gemerkt dat Cardano minder veilig is of iets dergelijks dan Bitcoin. En proof of stake heeft zijn voordelen. Proof of work heeft ook zijn voordelen. Dus ja, het is een keuze. Ik denk dat naar de toekomst toe ze beide samen gaan gebruikt worden. Naar de generatie 4 blockchains en dergelijke. Maar voorlopig kies ik voor proof of stake.
Jij, Robin?
Proof of stake. En dan voornamelijk doordat je een hogere participatiegraad krijgt in het hele consensus verhaal op de blockchain. Voornamelijk om die reden kies ik op dit moment voor proof of stake. Precies wat Steven zegt, er zijn ook een hele hoop voordelen aan proof of work. En kijk, ik heb vaak met Bitcoin supporters vaak die discussies gehad over. En als je dit aan een Bitcoin supporter vraagt dan gaat hij uiteindelijk dan bij het argument uitkomen dat er voor het realiseren van een blok, dus voor het produceren van een blok, een bepaalde kost moet zijn. Hij zegt van ja, proof of stake heeft geen kost. Je kan een proof of stake node door blijven laten draaien. Ja, kijk, je hebt wel kost, je hebt wel wat serverkosten natuurlijk. Maar er is geen terugkerende kost, dus er is voor een node operator geen standaard reden om hun rewards te verkopen of niet genoeg. Binnen blockchain maximalist dan, hè? Maar om die reden, ik snap die beredenering, snap ik wel. Maar op dit moment zorgt proof of worker voor dat alleen maar hele centrale partijen het netwerk kunnen gaan valideren. En om die reden kies ik nou op dit moment nog steeds wel voor proof of stake.
Oké, nou laten we even doorschakelen naar het volgende. Want we hebben het gehad ook net over smart contracts. En smart contracts moet je in een bepaalde programmeertaal schrijven. En ik ken jullie lang genoeg dat we niet de hoed in de rand weten van smart contracts. Maar als je een voorkeur mag hebben, heb je dan liever Solidity, als ik het goed uitspreek, of Plutus. En Plutus is natuurlijk op het Cardano-netwerk. En Solidity is van Ethereum-netwerk, onder andere.
Als developer of als gebruiker?
Nou, vertel.
Robin, jij eerst deze keer.
ik denk dat Solidity op dit moment wat ver. Ik ben zelf geen extreem goede developer natuurlijk, maar ik denk dat Solidity op dit moment wel een stukje verder gevorderd is dan dat Plutus is.
Dus het is laagdrempeliger.
Ja, precies, wat makkelijker, hè? Het ligt volgens mij wat dichter.
Er is meer documentatie. Precies.
Ja, ligt wat dichter tegen JavaScript aan en zo.
Ja, het is laagdrempelig, zoals ik ernaar kijk. En ik ben ook benieuwd naar Stefan zijn visie natuurlijk. Het is laagdrempeliger. Maar er zitten haken in ogen aan dat er, zeg maar, achterdeurtjes klinkt een beetje gek. Maar als je het niet goed programmeert, dan is het eerder al onveilig.
Ja.
Dus ja. Als je snel een smart contract wil schrijven, nou, je kunt op internet gewoon heel snel en gemakkelijk met een paar klikken zo'n smart contract in elkaar klikken.
ChatGPT vragen, hè?
Ja, precies. En die kan ChatGPT kan tegenwoordig gewoon het contract, smart contract van Ethereum gewoon valideren. Hè? En ook gewoon zeggen, waar liggen de bugs? Dus dat is wel heel gaaf. Maar Plutus, dat merk je, heeft een hele steile leercurve, maar is wel heel erg veilig. Zo zie ik het.
Ja, dat is natuurlijk omdat het Haskell-based is, hè?
Exact.
Ja, en Haskell, voor de mensen die dat niet weten, maar eens even een keer googlen. Dat is dus een functionele coding language. En er zijn maar weinig mensen die dat gebruiken, maar er wordt echt alleen maar op de plekken gebruikt voor als het gaat om vliegtuigtechnologie en dat soort zaken, et cetera. En defensie en zo.
En NASA, ja precies.
NASA en dat soort dingen. Dus alleen maar dingen die waar het de plekken op deze wereld waar zaken het beste beveiligd moeten worden, daar wordt Haskell gebruikt, zeg maar. Dus wat zei je?
Kritische systemen.
Kritische systemen.
Dat is het. En dat is een hele steile leercurve. En daar wordt, zeg maar, dat is één, denk ik, één van de redenen. We hebben het de vorige aflevering over gehad, over Karda Shift. Die dan een overstap maakt, lijkt het, van Cardano naar een andere blockchain. Als dan die leercurve te stijl is en je kan niet programmeren in die programmeertaal, ja, dan pak je toch de minst, of de weg van de minste weerstand.
Ja, dus er is wel noodzaak voor ook wel extra gemakkelijker, misschien meer gebenchmarkte programmeertalen op Cardano, hè? Dus of inderdaad iets van een EVM sidechain of dat soort zaken. Dat je ook al die groepen kan gaan aanspreken natuurlijk. Die voor, dat er voor iedereen keuze is van welke programmeertaal je natuurlijk wel wil gaan gebruiken uiteindelijk.
Precies, en dat is ook een van de dingen. Oh, voor mij wilde Stefan nog wat zeggen.
Nee, ik wou even vragen, wat is voor jullie de grote game changer van tweede generatie naar de derde generatie?
Game changer?
Ja, we zijn van Ethereum gegaan naar tweede generatie blockchains, naar derde generatie, gelijk Cardano en Polkadot en dergelijke.
Ja, ik wil er wel antwoord op geven. Zoals die Cardano toen geïntroduceerd is, en ik denk dat nog steeds het doel is, dat Cardano een generatie 3 is eigenlijk een generatie die zich puur en alleen wil richten op interoperabiliteit. Moeilijk woord, maar wat natuurlijk te maken heeft met het verbinden van verschillende chains. En dat is eigenlijk wat Charles en heel IOHK natuurlijk, en wat de visie is achter Cardano, dat straks eigenlijk gemakkelijk andere tokens, et cetera, die nu bijvoorbeeld bepaalde EVM ERC20 tokens of andere chains op Ethereum, of misschien Ethereum zelf wel, of wie weet in de toekomst Bitcoin wel, zoals we dat hier in deze podcast over hadden, met het probleem dat uiteindelijk de Bitcoin supply kan gaan opdrogen. Noem maar op, ik ben het te ingewikkeld aan het maken, maar het komt er uiteindelijk op neer dat dat bepaalde tokens heel makkelijk moeten kunnen migreren naar Cardano en dan dus die veiligheidsaspecten kunnen gaan overnemen. Ik denk dat de visie achter generatie 3 blockchain is.
Precies. En even om het makkelijk te maken, even een wat kleine nuance. Want IOG is zich echt wel van bewust dat de Plutus taal, zeg maar, wel een lastige leercurve is. Maar er wordt gewerkt aan een grafische smart contract builder, een visuele. Oh. En welke is dat, Steven? Quizvraagje?
Marlow.
Exact, Marlow. Marlow is eigenlijk, het is wel leuk om op die website te kijken hoor, marlowe-finance.io. Daar zie je gewoon hoe dat dan in elkaar zit, dat je eigenlijk kan zeggen, if this, then do that, eigenlijk.
Ja.
Op een visuele manier. Hey, ik heb nog één dilemma voor jullie, om even luchtig af te sluiten.
Friet of patat?
Dat is het 2-1, want jullie zitten onder de rivieren.
Ja, precies. Oké, dan zijn we daarover klaar. Hebben we dat besloten alvast?
Dogecoin of Solana? Luchtig afsluiten, hè?
Ja.
Wat zou je dan kiezen, Robin? Als je moest kiezen, hè, met je pistool op je hoofd.
Pistool op je hoofd. Dat is voor deze wel lastig, hoor. Dan kies ik... Doe dan maar pistool, inderdaad. Ja. Dogecoin zou ik dan pakken.
Akkoord. Dogecoin heeft tenminste nog een... ten eerste een community en is op zich nog wel... kan nog wel zijn use case hebben, maar Solana, als we hebben al veel met haken en ogen gesproken deze aflevering, en Solana is voor mij haken en ogen en herstarten en dus foute incentives en VC coins en dergelijke.
Ja, dat is...
Ik zie, Nee, zeg maar, Robin.
Daar zit gewoon een centraal bedrijf achter. Hè? Die kan je gewoon op LinkedIn opzoeken. Als je Solana interviewt, Solana Incorporated of iets dergelijks.
Ja, voor maar Solana. Dit wordt gewoon gefinancierd om gewoon geld te verdienen. In ieder geval zo zie ik het. Solana is eigenlijk fast to market en break things. Heel snel naar de markt toe komen, heel snel die prijs oppompen, snel die top 10 binnenkomen. Zullen vast dingen ook wel goed gaan daar. Maar als jij van de 12 maanden en 9 maanden een dag uit ligt bijvoorbeeld, dat is gewoon niet goed.
Nee. Nou ja, dat is natuurlijk de visie erachter. Ik ben heel erg benieuwd. Je hebt natuurlijk heel de debacle afgelopen jaar gehad met FTX en met Alameda. Wat die natuurlijk ook flink in Solana zaten. En daar heeft Solana toen een enorme klap van gehad. Ik ben heel erg benieuwd of die er nog bovenop gaan komen. Of dat het een langzame dood gaat sterven. Het kan twee kanten op gaan. We gaan het zien. Kijk, Dogecoin. Ook al heb je al die onzin van... Van Elon Musk, wat er allemaal omheen gaat. En al die memes, et cetera. Omdat het natuurlijk de originele Dogecoin is. Het honden, want tegenwoordig heb je natuurlijk ook de Shiba Inu's en noem maar op.
En de Husky niet, hè?
En de Husky, ja. De Husky, ja. Waar was ik? Nee, kijk, de Dogecoin die leeft natuurlijk als het ware als een ERC20 token op het Ethereum-netwerk. Dus in principe kan je er nog wel dingen mee. En is het wel in die zin wel gedecentraliseerd dat het door de community is overgedragen en het netwerk doet het waarschijnlijk. Inderdaad, precies wat Harm Jan zegt. Het ligt er niet om de havenklap uit. Dus
Ik heb even gekeken naar en ze noemen het nog steeds bij Solana de mainnet beta. Ik vind het apart dat ze dat nog steeds durven te zeggen. Maar de laatste keer was in 25 februari dit jaar, 2023, 18 uur en 50 minuten major audits.
Ik hoorde dat als ze dan, want dan vraag je jezelf af, van hoe werkt dat dan als ze zo netwerk weer moeten gaan herstarten, hè? En toen las ik van daadwerkelijk al die devs, die moeten dan met z'n allen tegelijkertijd online op Reddit. En dan gaan ze zitten overleggen en dan moeten ze daadwerkelijk zo'n moment afspreken. En dan zeggen ze, en nu? En dan moeten zetten ze met z'n allen weer aan, zeg maar. Inderdaad op Discord, inderdaad, wat je zegt. Niet op Reddit natuurlijk. Ja. Maar,
moet je me eens voorstellen dat het op Cardano zo was. Ja, dat je 2000, met 2000 stakepools of 3000
dubbele stakepools.
Nee, goed. Maar goed. Ik neem dat niet heel goed. En dat is de afrondende van deze podcast. Solana neem ik niet heel erg serieus. Ik hoop dat ze wel dingen serieus gaan nemen nog. Wat ik het vervelendst of vind, is voor de gebruiker. Hè? Ik bedoel, van de gebruiker kijkt meestal aan de voorkant. Die ziet Solana, die zit in één keer op, omhoog gaan met die prijs. Interessant, moet ik instappen, mooi project. Maar als je helemaal in gaat verdiepen, dan zie je wie er echt achter zit. Dat ze schoenen aan het verkopen zijn en andere kledingstukken, winkeltje geopend. Is inmiddels weer dicht. Ze zijn niet zo gedreven, zo voelt het, zo ziet het voor mij eruit, als bijvoorbeeld Cardano dat.
Ja, nou ja, er zijn natuurlijk wel use cases voor te bedenken. En ik wou dat er straks, dus op zich nog wel een goede afsluiter, en dan hebben we alles het cirkeltje rond, denk ik. Mijn interpretatie van een generatie 3 blockchain is natuurlijk dat andere blockchains naar die blockchain kunnen migreren en een eigen blockchain erop kunnen blijven draaien natuurlijk. Dus er zijn echt wel use cases voor Solana te bedenken. Als het gaat om gaming, et cetera. Ja, dat is fantastisch als je die 100 miljoen transacties per seconde, et cetera, kan draaien. Als jij straks zeg maar hele VR-games, et cetera, metaverse wil draaien, dat is prima. Een zwakte bot is natuurlijk wel dat er een centrale, dat het heel erg gecentraliseerd is. Dus dat is natuurlijk om het serieus rond te maken. Als Solana van het decentrale karakter van Cardano zou willen profiteren, dan zou het in principe gemakkelijk als een sidechain op het Cardano-netwerk kunnen gaan draaien. Hè? Dus dat is natuurlijk ook het idee achter een Gen 3 chain.
Ja, en vooral ook, nou goed, dan hebben we een andere keer schrijven, maar weer op Robin, Web 3. Wat is Web 3? Bijvoorbeeld, ja. Wat is Web 1, Web 2, Web 3? Zitten, als we praten over blockchains, wat mij betreft in de Web 3 variant. Als jij puur alleen maar een server hebt draaien om transacties te valideren, maar je bent niet centraal en je bent niet zozeer eigendom van je munten, et cetera, dan praat je gewoon in Web 2.
Ja, ja, en weet je, dus... kijk, voor een spelletje is dat op zich wel nog prima. Hè? Als je zegt van, ik wil een beetje blockchain gaming doen en ik wil mijn NFT's die ik met deze game verdien, wil ik ook op een platform, op een marketplace kunnen aanbieden. Dat is prima, ja. Hartstikke leuk. Maar ja, kijk, als het gaat...
Voor serieuze business is dat niet acceptabel.
Ja, als jij idee's gaat opslaan of je wil laten stemmen via de blockchain... of je wil een netwerk laten draaien waar mensen daadwerkelijk afhankelijk van wat draait om leven en dood... ja, dan kies je voor een decentraal netwerk. Zo werkt het gewoon.
En een stabiel netwerk. En dat is om af te sluiten wat mij betreft. Precies. Op dit moment Cardano, ja, die de mogelijkheden biedt.
Ja, dan vind ik daar de mooie laatste afsluiten, Ambian. Dan gaan we er gelijk mee stoppen.
Ja, dankjewel mannen.
Dan dank ik jullie weer. En dan spreek ik jullie elkaar volgende week weer. Hè?
Doen we.
Bye.
Go ahead.